Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 16 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 16. De eerste vier versen.
Oh.
Uitgeleid heb, en gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik de Heere uw God ben, een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin was. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstmaagd, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemen nu de schriftlezing uit 1 Petrus 4. Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van zonde, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God de tijd die overig is in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen. Waarin zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren. De welke zullen rekenschap geven degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En het einde aller dingen is nabij, zij daar nuchter en waakt in de gebeden, maar vooral heb vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonde bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander zonder murmureren. Een iegelijk gelijk hij gaaf ontvang heeft, al zo bedienen hij dezelfde aan de anderen als goede uitdelers der menigelei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreekt als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent, opdat God in alles geprezen wordt door Jezus Christus. Welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, al zo verblijdt u dat gij ook in de openbaring zijnder heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijden als een doodslager of dief of kwaaddoener of als een die zich met anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welke zal het einde zijn dergenen die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? En zo dan ook die lijden naar de wil Gods, dat zij hun zielen hem als den getrouwe schepper bevelen, met weldoen tot zover de schriftlezing. Zoeken wij het aangezicht des Heeren gemeenschappelijk gebed. Heren, waar het hier over gaat, wat we hebben opgelezen uit uw woord, dat is alles beslissend. Het is fundamenteel, dat is uw ganse woord. Want daaruit kan geen letter worden afgenomen of toegedaan. Uw woord is een volkomen woord. Uw woord verslaat alle boeken die in deze wereld zijn. Want uw woord staat boven alle boeken, boven alle menselijke meningen, boven alle geesten. Heere, dat we dat mochten verstaan, dat uw woord een heilig woord is. Daar worden zoveel aanvallen op gepleegd, zoals ook de geschiedenis te kennen geeft, dat het altijd zo geweest is dat uw woord alle aanvallen heeft verduurd. Want uw woord zal staan en blijven tot in de eeuwigheid. Het zal geen duimbreed wijken. Hoe men dat woord ook probeert te vervalsen door hedendaagse bijbelvertalingen en door allerlei uitleggingen der mensen. Wij zijn afhankelijk van de uitlegging des Heilige Geestes, van de zin en mening des Heilige Geestes. Heere, ach, dat we in die afhankelijkheid uw woord mochten uitdragen, opdat gij het ons leren, ook onder het preken, dat gij het ons zeggen, dat gij het ons bekend maken, dat gij ons mocht leiden in uw waarheid, want uw woord is de waarheid. Daarin is de waarheid geopenbaard, dat welk is Christus, want het woord is vlees geworden, het woord was God. Heere, ach, wij mochten uw woord maar dierbaar achten. En zodanig dierbaar achten. Dat alles wat ermee in strijd is, verwerpen. En dat, als dat ook niet doorklinkt in de prediking, dan is het geen rechte prediking. Heere, mocht gij ons daartoe in staat stellen door uw geest. Want we zijn er zelf niet toe in staat. We zijn zelf niet bekwaam. Onze bekwaamheid is uit u. En gij mocht dat ook met zegels bevestigen. In de bekering van zondaren. Maar al zou er ook niemand meer bekeerd worden, uw woord blijft uw woord. Heren, we kunnen wellicht alles missen. Maar niet uw woord. We kunnen u niet missen. Want gij zijt het leven van ons leven. Heere, mocht gij ons al zo bedienen. Door dat levende woord. Dat scherper is als een tweesnijdend scherp zwaard. Dat gaat door de verdeling der ziel. En der samenvoegselen en des mergs. En het is een oordelen der gedachten, overleggen en des harten. O, mochten we toch buigen voor uw woord. Buigen voor de allerhoogste majesteit. Ons ter nederliggen aan de voetbank uw voeten. Op genade of ongenade. Heere, mocht dat woord ook nog uitgaan op alle plaatsen uw heerschappij. Dat het niet alleen gehoord mag worden, maar dat het ook verstaan mag worden. Dat het mag ontvangen worden in een wel toebereide aarde. We zijn er niet klaar voor, want van nature verstaan we niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn als een dwaasheid en een ergernis, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. En van nature kunnen we die geestelijke onderscheiding niet maken, kunnen we niet kennen, want we hebben ons beroofd van de Heilige Geest. En daarmee is ook onze kennis vergaan die wij hadden in het paradijs, in de staat der rechtheid. Maar nu in een veel beter verbond geeft gij ons nog een hogere kennis. Dat is de kennis van Christus die alles te boven gaat. Opdat we in hem nooit meer die kennis zouden verliezen. Is niet mogelijk. Heere, dat we in die waarheid meer en meer geworteld mogen zijn, want gij zegt in uw woord, was dan op in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus bij monden van de apostel. En stilstand is achteruitgang, verachtering in de genade. Ach, we staan er klaar voor. We zijn tot hinken en zinken. Ieder ogenblik gereed. Dan mocht gij ons in uw handpalmen bewaren, beveiligen. En ook uit u doen leven. Opdat er ook onze monden geopend zouden mogen worden tot uw lof. En dat wordt zo weinig gehoord in onze dagen. Het is alles de mens die aan het woord is. Maar als gij aan het woord zijt, dan moet zelfs de hemel zwijgen. Verheerlijk aan uw naam en kracht. Gedenk de weduwe en de wezen. De zoveelerlei leed en beproefden. Dat het alles mocht leiden tot de kennis van Christus. Tot de kennis des geloofs. We bidden het u in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Geliefde, dat hoofdstuk wat we u hebben voorgelezen, dat is fundamenteel. En nogmaals, het staat in de context van die gehele brief van de entire word. Want die hoofdstukken, dat is maar mensenwerk. Alles was in de grondtaal achter elkaar geschreven. Stonden geen commas. Maar goed verstaan. Dat derde hoofdstuk, dat kan er niet los van gezien worden. En we zullen u vanaf vers 19 of vanaf vers 18 van dat derde hoofdstuk erbij lezen. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, in de welke hij ook heen gegaan zijnde de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwacht in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is acht zielen, behouden werden door het water, waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams, dus de uitwendige doop op zich redt u niet, maar die een vraag is eener goede consciëntie tot God door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel, de engelen en de macht en de krachten hem onderdanig gemaakt zijn. Dus wat zegt het hier ons? Dat Christus eens voor de zonde geleden heeft. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Het wordt zo vaak in Gods woord op vele plaatsen bevestigd. En dat is altijd onbegrijpelijk en een ergernis voor het vlees geweest. Christus is er alleen voor de doden. Want de doden zullen horen de stem des zoons van God. Die wel gedood is in het vlees, want het wordt ook geleerd in Romeinen 6 vers 10. Romeinen 6 vers 10, ik moet het toch even oplezen. Anders kunnen we dat niet verstaan in welk verband het geschreven staat. Romeinen 6 vers 10, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Dat staat niet in Romeinen 6 vers 10, dat hij voor ons gestorven is, maar dat hij der zonde gestorven is. Er staat in het Engels unto. Dat mooi unto, mooi niet veranderen met voor. Ja, want Christus is eenmaal der zonde gestorven. Waar wordt dat in Gods woord geleerd? Had Christus zonde? Nee, het was een onstraffelijk en onzondig lam van Gods. Ja, die geen zonde gekend heeft. Hij heeft geen zonde gekend, nog gedaan. De heilige menselijke natuur van Christus was zonder zonde. Maar hij is tot zonde gemaakt. Kijk, daar heb je de plaatsbekleding. En dat wil ik u zeggen. Dat is in Romeinen 6 vers 10. Komt de plaatsbekleding van Christus. openbaar. En dat wordt op vele plaatsen in Gods woord geleerd. Want die die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Christus is tot zonde gemaakt. Hem is de zonde van zijn volk toegerekend. En die zonde die hem toegerekend is, is hij gestorven. Door zijn, u moet goed begrijpen, de zonde heeft geen heerschappij meer over Christus. Want hij heeft die overwonnen door zijn dood en opstanding. En dan wordt er in Romeinen 6 vers 11 gezegd, eerst in vers 10, dat hij gestorven is. Dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Alzo ook gij lieden. We moeten het lijden en sterven en de opstanding van Christus nooit isoleren van het doel waartoe hij gekomen is. Als borg voor zijn kerk. Als plaatsbekleder voor zijn volk. Hoewel hij ten eerste gekomen is om de rechten van zijn vader te verheerlijken. Niet om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Als er geen wet was, zegt het woord, zo waren er geen zonden. In het paradijs was er eigenlijk geen wet die Adam en Eva moesten volbrengen om zalig te worden. Nou, ze waren zalig in de God der zaligheid. Dat wordt altijd misverstaan. Alsof ze maar angstig in die staat der rechtheid wandelden, in die hof van Ede, bang om de wet te overtreden. Nou. In die zin was er geen wet. Er was ook geen wet, gij zult geen overspel plegen. Die wet was er nog niet. De wet is gegeven op de Sinaï. Er was wel een gebod gesteld van die boom, die genoemd wordt de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dan mochten ze van niet eten, maar dat was geen gemis. Want er stonden zoveel talrijke, heerlijke vruchtbomen in het paradijs in de staat der rechtheid. Dat dat geen gebod was waar ze strijdende daarvan af moesten blijven. Nou, absoluut niet. Nogmaals, Adam en Eva waren zalig in de God der zaligheid. Zo zijn ook de engelen geschapen. Die zijn zalig in de God der zaligheid. Die hebben Christus niet nodig. Er wordt nou geleerd dat ook de engelen vergeving nodig hebben. Nou, het is godslastering. Want dan zou dat betekenen dat de zonde in de hemel is. Dat is echt godslastering. Nou. De engelen die weten van de zaligheid niet af. Ze zijn zalig in de God der zaligheid. Maar ze weten niet van vergeving der zonde. Dat kennen ze niet. Ze zijn het begeerig om in te zien. Maar ze kennen het niet. En ze kunnen toch zingen. Heren zij God in de hoogste hemelen. Omdat ze zalig zijn in de God der zaligheid. Waar gaat het hier over? Ik heb al gezegd, over de plaatsbekleding van Christus. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Voor de goddelozen. Opdat hij ons tot God zou brengen. Die wel gedood is in het vlees. Maar hier staat is gedood. Ik moet u daar toch de verklaring bijgeven. Dat u niet moet denken dat de dood hem verslonden heeft. Nee, hij heeft de dood verslonden. Goed verstaan. Het was geen gewelddadige dood die Christus overviel. Nou. Hij heeft gewillig de geest gegeven. Hij heeft alles gewillig gedaan. Vrijwillig. Voluntarily. Dus goed verstaan, de dood had geen macht over Christus. Hij had macht over de dood. Daarom kon hij zijn leven afleggen, gelijk hij ook gezegd heeft, ik leg mijn leven af en ik heb macht om hetzelfde weer op te nemen. Christus heerst over de dood. De dood kon hem niet doden. Tenzij hij zich daaraan gewillig overgaf. Hij gaf de geest. Hij gaf het gewillig. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij het hoofd boog, gelijk geschreven staat, toen hij stierf aan het kruis, dat buigen van het hoofd, dat was niet een gevolg van de dood. Dat was een vrijwillig buigen. voor God. Toen hij uitriep, het is volbracht, tetelestai. Dus goed verstaan, als hier gezegd wordt, die is wel gedood, die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, dat betekent natuurlijk niet dat de dood van Christus het noodzakelijke gevolg was van zijn kruisiging. Nou, dat is godslastering. Dat hebben vele opwekkingspredikers, zoals Edward Irving, geleerd. Ik heb het gisteren nog gelezen, dat die Dr. Cole, die beschrijft dat als godslastering. Hè, dat de dood Christus overviel. En dat de dood noodzakelijk een noodzakelijk gevolg was van de kruisiging. Nee. Nou, absoluut niet. Christus heeft de dood overwonnen. Hij heerste over dood, hel en graf. Ook toen hij aan het kruis, hè, zijn dood was in die zin wel noodzakelijk, want anders had hij niet voor de zonde kunnen betalen, voor de zonde zijn volks. Maar die noodzakelijkheid die God de Vader eiste, dat de mens die gezondigd had ook voor die zonde moest betalen, aan die noodzakelijkheid heeft Christus vrijwillig genoeg gedaan. Dus dat is één fundamentele pijler in de leer van Christus. Als hij dat ondergraaft door dat de dood over hem heerste, dat de dood heerst niet meer over hem, staat ook in Gods woord geschreven, dat moet je niet zo verstaan alsof de dood macht over Christus had. Nou. Ook niet in de trappen van zijn vernedering had de dood geen macht over Christus. Nou, absoluut niet. Hij heeft zich daar vrijwillig aan onderworpen. Hij heeft zich vrijwillig in de dood overgegeven. Zijn lichaam heeft ook geen verderving gezien, want hij had een heilig lichaam. Zijn menselijke natuur was geheiligd. Zonder zonde, hij had geen zonde gekend nog gedaan. Dus goed verstaan, Christus is wel zo diep in het vlees afgedaald, maar hij heeft het alles vrijwillig gedaan. Dat was geen juk die hij dragen moest en die hij niet van zich af kon schudden. Want hè, toen hij aan het kruis ging, hebben de spotters gezegd, hij heeft anderen verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Nou, dat kon hij absoluut wel. Maar hij heeft het uit eeuwige liefde niet gewild om zichzelf te verlossen, maar om zich over te geven. Tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Dus als er hier staat, die wel is gedood in het vlees. Hè, nogmaals, dat was alles vrijwillig door Christus gedaan. Tot in de dood was het alles vrijwilligheid. Goed verstaan hoor. Anders heeft het offer van Christus geen enkele waarde. Als het niet vrijwillig is gedaan, dan heb het geen waarde. Die plaatsbekleding, hè, wie is er die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Vader, ik kom om uw wil te doen. Christus heeft de wil des Vaders vrijwillig volbracht, tot in de dood. In de welke hij ook, en dan volgt er een heel moeilijk vers, hè, daar zijn de kanttekenen ook niet uit, die schrijven daar een ellenlange verklaring bij, in de welke hij ook heen gegaan zijn de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. Wat betekent dat? Ik heb er niet over na kunnen denken. Dus ik zal er ook die verklaring niet aan geven die de kanttekenaren, want wat die kanttekeningen daaraan verklaren, dat verleggen zij ook naar het zesde vers van hoofdstuk 4. Dat is de tekst van onze overdenking, het zesde vers van hoofdstuk 4. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En dan zeggen de kanttekeningen, die verbinden dat met degene die ten tijde van Noach hebben geleefd en waartegen Noach heeft de prediker der gerechtigheid gepredikt heeft 120 jaar lang, dat verstaan zij onder die doden, want als u dat dan leest bij nummer 14, namelijk die ten tijde van Noach geleefd hebben en nu dood zijn, van de welke hij hiervoor in 1 Peter 3 vers 19, dat heb ik u voorgelezen, heen gegaan zijnde de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. Nou, Vers 19 van hoofdstuk 3 heeft totaal niks te maken met het zesde vers van hoofdstuk 4. Dat moet ik in de eerste plaats zeggen. Er zijn natuurlijk al heel veel ketterij uit voortgekomen. Ook door de kanttekenaren, want die filosoferen wat af hier ook. About dat vers 19 uit hoofdstuk 3 en het zesde vers uit hoofdstuk 4. Dat vereenzelvigen ze met elkaar. Maar dat is totaal niet aan de orde. Christus is ter helle nedergedaald, in het graf nedergedaald. Waarvan geschreven staat in Psalm 16. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Het lichaam van Christus is niet tot ontbinding overgegaan. Dat kon ook niet. Nee. Want hij lag als borg in het graf van zijn kerk. Zijn lichaam heeft geen verderving gezien. Christus heeft in het vlees geleden voor ons. Ik kom straks op die verklaring van vers 6. Als de Heer het geeft, maar eerst die versen eraan vooraf. Terwijl dan Christus voor ons, dat is de kracht van het evangelie. Hè? Christus voor ons, niet Christus in ons. Christus voor ons, dat is de kracht. Dat is zijn fundamentele gerechtigheid die wij van God hebben. Christus voor ons, zowel ten aanzien van de rechtvaardigmaking als ten aanzien van de heiligmaking. Christus voor ons. De heiligmaking is niet Christus in ons. Dat is ook Christus voor ons. Want hij is ons geschonken van de Vader als wijsheid bij God. Als gerechtigheid, als rechtvaardigheid, als onze heiligmaking en als volkomen verlossing. Terwijl dan Christus voor ons, dat is toch zo'n machtig evangelie. Christus voor ons. Daar staat de mens, staat er geheel buiten, hè? Het is geen coöperatieleer. Nou, Christus voor ons. Hij heeft het alleen voor ons gedaan. Hij deed het voor ons alleen. Versta je dat? Hij deed het voor ons alleen. Wat heeft hij gedaan? In het vlees geleden. Al de trappen van zijn vernedering horen daarbij. Zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte. Namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Nou, zo is die ook der zonde gestorven. Als plaatsbekleder der zonde gestorven. Dat wordt in het zesde vers nader verklaard. Opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees. Wie is de mens in het vlees? Dat is de oude mens onder de wet. Dat heeft niks te maken met die mensen die ten tijde van Noach geleefd hebben. En die Noach bespot hebben met die bouw van die ark. Daar heeft Petrus het hier niet meer over. Nou. Kijk, daar hebben de kanttekenaren ook ingestruggeld, die zijn daar niet achter hoor. Die oude mens, die is vergoed verleden tijd. Tenminste, ten aanzien van Gods volk. Ja, ook in voorwerpelijke zin. Want gij zijt gedood. Gij zijt ook gedood door het lichaam van Christus. Dus de dood van Christus heeft finaal een eind gemaakt aan die oude mens onder de wet. En dat kan alleen, Gods volk heeft daar de toepassing van door het geloof. Want de onbekeerde die daarop blijft de claim van de wet heersen. Ten dagen als gij daarvan eet zult ge de dood sterven. Dus goed verstaan. Onder die claim verkeert Gods volk niet meer. Maar onder die claim zijn ze wel geweest. En zolang zij niet toegebracht zijn. Zijn ze ook met heel de wereld voor God verdoemelijk. Goed verstaan hoor. Laat ik eens zeggen, we zijn alle van één lap gescheurd. Heel de wereld voor God verdoemelijk. Daar hoort ook Gods volk bij van nature. Zolang zij niet toegebracht zijn, maakt God geen onderscheid. Wel van eeuwigheid, maar dat is voor de mens die toegebracht zal worden, totaal verborgen. En daarom is zalig worden zo'n eenzijdig godswonder, gemeente. Dat is zo'n eenzijdig, machtig, bovennatuurlijk godswonder. Daar komt Gods volk nooit over uitgewonderd. Daarom moet dit sterfelijk onsterfelijkheid aandoen. Opdat we dat wonder door de volle liefde en de volle uitgieting des geestes zouden kunnen bewonderen. En daar ook de Heer de eer van zou kunnen geven. Dat kan in dit vlees niet. In die zin, in die volkomen trap van de wedergeboorte. Paulus verlangde daar wel naar, want Gods volk moet hier zoveel struggelingen ondergaan, vanwege de zwakheid van het vlees, van het lichaam der zonde.
dat zij altijd maar zeggen, ik moet nog beginnen om God groot te maken.
Ja.
En alles wat ze doen in het Koninkrijk der Hemelen, dat doen ze als onnutte dienstknechten. Want wij hebben het maar gedaan wat wij schuldig zijn te doen. Nou, dat is ook weg in onze dagen. Het zijn allemaal nutte dienstknechten in onze dagen. Hè? En weet je wat nutte dienstknechten, die hangen daar een prijskaartje van verdienst aan. En alles wat ze doen en laten. Gods ware geroepen getuigen, die kunnen dat niet. We zijn maar onnutte dienstknechten. Van geen waarde staat er eigenlijk. We hebben het maar gedaan wat we schuldig zijn te doen. Nou, waar wordt dat nog gedaan in onze dagen? Je hebt het in menselijke zin, in maatschappelijke zin. Ik heb nou zo'n artikel van die overleden journalist uit Duitsland, Udo Ulfkotte. Moet maar lezen dat artikel. Die wordt en die werd verraden en belasterd in het Reformatorisch Dagblad. En dat doen ze om hun eigen ongerechtigheid te verbloemen. Want je moet nou niet denken, RT, dat alle mensen zo stom zijn dat ze dat niet in de gaten hebben. Wat jullie doen, wat jullie aan bedrog publiceren. Eigenlijk als je dat aan het doen bent, onder een dekmantel, om over de rug van anderen je te rechtvaardigen, dat is al zo oud als de weer, als de val oud is. Maar dat doet ook het RD, de SGP, dat tweekoppige monster. Dat monster rechtvaardigt zich over de ruggen van anderen en dat doen ze doorlopend. Daar zijn de dominees niet bestand tegen, want ze zijn niet achter het geheim wat hier geschreven staat. Dat zal ik u bewijzen. En ik heb het al zoveel keer bewezen.
Niet ik, maar Gods woord bewijst het.
Heel die oude mensleer brengt de mens weer onder het juk der dienstbaarheid. Waarvan Paulus zegt, en scherp ageert tegen de gelaten, uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Gij die begonnen zijt in de geest, voleindigt gij nu in het vlees? Gij die in de vrijheid van Christus gezet zijt, zijt gij nou weer wedergekeerd tot het juk der dienstbaarheid?
En de kerk van vandaag die bevindt zich in een afvallige variant van de betovering van de Galatiërs van weleer. Omdat ze niet uit Christus leven en ook profaan niet uit Christus willen leven. Maar de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Maar dit blijft eeuwig staan. Wat geschreven staat in Romeinen 6 vers 10 en 11.
Dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt. Dus van afsterving, daar spreekt Gods woord niet van. Dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. En die overgebleven zonde, omdat wij in dat lichaam der zonde leven, volk van God, die worden niet weggenomen. De aanwezigheid van de zonde, ook die overgebleven zonde, want dat lichaam des doods, dat is enkel vlees. En vlees is enkel zonde. Vlees kan God niet behagen. Vlees wordt ook nooit bekeerd. Dat lichaam der zonde wordt ook nooit bekeerd.
Dus nou leert u dat Gods volk een bekeerd deel heeft en een onbekeerd deel. Nee, daar versta je er nog geen snars van. Want alle Gods kinderen zijn enkel vlees. Maar nou komt het, ze zijn niet meer in het vlees. Ze zijn overgezet in de wandel naar de geest.
Hoe is Gods volk dan bekeerd? In Christus naar de geest. Want die naar de geest wandelen, die bedenken dat wat des geestes is. En die in het vlees wandelen, dus nog in die oude natuur, die oude mens onder de wet, die bedenken wat des vleeses is. Ook met alle geestelijke woorden die ze op ter lippen nemen. Dat zegt Petrus hier in vers 3. Want het is ons genoeg dat wij de volgende tijd, in de tijd toen wij nog onder de wet leven, als een oude mens onder de wet, in de voorgaande tijd als levende der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen, gruwelijke afgoderijen. En dan hoor ik de ganse refo-scharen zeggen, maar dat doen wij niet. Nou, dat is toch wel een bewijs dat je totaal geen zelfkennis hebt. Gods volk zal dit gaan bekennen dat ze daar allemaal in geleefd hebben. Ja, maar u zegt, ik heb nog geen wijn gedronken. Laat zijn dat ik mijn gedronken gedronken heb. Ja, maar dan versta je toch niet wat hier geschreven staat. Dan versta je er toch echt niks van. Want Petrus zegt hier dat één woordje waar alles in begrepen is, luister hier, één woordje waar alles in begrepen is, dat ze hebben gewandeld in begeerlijkheden. Nou, dat ken een ander mens in die zin niet zien, dat een mens wandelt in begeerlijkheden. Als die een vroom gezicht zegt en als die netjes leeft, dan kun je toch maar zomaar niet dat hart eruit halen en onderzoeken. Dat kan alleen de Heere. De Heere ziet het hart aan. En hij ziet dat alle mensen onder de wet leven in begeerlijkheden, waarvan Paulus zegt, ik wist niet dat begeren zonde was, tenzij de wet niet had gezegd, gij zult niet begeren. Want daar komen alle zonden uit voort. Er is eerst de begeerte. En dan de vervulling van de begeerte. En wat is daar het gevolg van de eeuwige dood? Maar de wet zegt, gij zult niet begeren. Dus nou, onder dat ene woordje begeerte, vaart het hele mensdom ter helle. Tenzij dat de mens wederom geboren wordt. Tenzij dat de mens wederom geboren wordt. Heb Gods volk dan geen kwade begeerte? Die zijn van de heerschappij der begeerte verlost. De wet heeft geen heerschappij meer over Gods volk. Anders wordt de heerschappij verdeeld tussen de wet en Christus. Nou. Christus is koning. Hij is een volkomen zaligmaker. Hij is ook een volkomen koning over zijn volk. Hij is gesteld tot profeet, priester en koning. De wet is niet naast Christus gesteld om Christus aan te vullen. Nee. Dat is de religie in onze dagen, hoor. Ze luisteren het niet eens meer op. Predikanten horen het niet eens meer in hun eigen preek wat ze zeggen. Want ze weten niet wat ze leren, nog wat ze bevestigen. Het wordt hier en daar nog wel rechtzinnig gepreekt, naar de waarheid van Gods woord. Maar dit, wat hier staat geschreven, want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, dat zijn niet degenen die in de dagen van Noach hebben geleefd. Die zijn wel het evangelie verkondigd geworden. Maar dat wordt niet met de doden bedoeld, die in de tijd van Noach hebben geleefd, want daar staat dat ze leven zouden naar God in de geest. Nou, dat is met die mensen die door de zondvloed zijn omgekomen, niet geschied. En de kanttekeningen zeggen, u moet goed verstaan, dit is zo fundamenteel. Ja, de aandacht is in onze dagen in het algemeen ook weg. De geest Gods is zodanig van ons geweken, dat zelfs Gods volk er bij de haren bijgehouden moet worden. Die moeten gedurig in de verdrukking leven, anders wijken ze ook aan alle kanten af. Zodanig is het in onze dagen gesteld. En als je dat niet onderkent, dan leef je in een of andere ketterij. Of in de zonde. Nou, ketterij is zonde. Goed verstaan. Wat hier geschreven staat is wel zo fundamenteel, opdat zij zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees. Nou, dat oordeel ondergaat elk kind van God. In zijn oude natuur, de mens naar het vlees, is de oude mens onder de wet. Dat is de mens naar het vlees. Dat is de mens in het vlees. Die is nog geheel in het vlees. En mens in het vlees leeft in de zonde. Opdat zij wel geoordeeld zouden worden. Dus er moet een gericht plaatsvinden in ons leven. En dat gericht heeft niet plaatsgevonden met die mensen die door de zondvloed zijn omgekomen. Dat was het finale gericht. Maar die zijn niet door dat gericht door die enge poort gegaan. En de kanttekeningen zeggen hier, dat is dat zij leven zouden naar God in de geest. Daar geven zij nog het voordeel van de twijfel aan sommige mensen, zeggende, hieruit blijkt dat God daarom Noach hun tot een prediker heeft gezonden om hen tot bekering te nodigen, opdat zo hun lichamen vergingen, tenminste hun zielen behouden werden. Nou, daar geloof ik absoluut niks van. Daar geloof ik absoluut niks van. Dit is een grove leugen. Want er staat duidelijk geschreven in 2 Petrus 5. En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn acht al bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. Er is in al die 120 jaar niet één ziel tot bekering gekomen. Het is onbegrijpelijk dat die kanttekeningen dat wel suggereren. Dat is echt blasfemie. Dus als je de kanttekenaren gelijkstelt met het gezag van Gods woord, dan ben je een vreselijke afgodendienaar. Want die kanttekeningen horen helemaal niet in de Bijbel. Die hadden erachterin gemoeten of zo. Maar ik wil het u wel, omdat ze erin staan, wel duidelijk aan uw hart leggen dat de kanttekeningen hier blasfemie verkondigen. Want dat zou betekenen dat Gods volk is omgekomen in de zonvloed. Goddeloze praat. Nee. De Heer heeft er 8 behouden. Noach en zijn 8 zielen. En die waren in de ark. De kanttekeningen suggereren dat buiten de ark behoudenis was. Godslastering. Want dat zou betekenen in geestelijke zin dat je buiten Christus nog zalig kan worden. No. Dus wat hier geschreven staat is zo fundamenteel gemeen. Ik kan je dat niet aan je verstand praten. En daar begin ik ook niet aan. Het is een geloofsleer. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd. Wat betekent dat? De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Opdat zij wel geoordeeld worden naar de mens in het vlees. Ja, die moet sterven. Dat oordeel wordt in al het leven van Gods volk voltrokken. Dat gericht. Als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht, maar billigt zonder loon. De rechtvaardiging in de vierschaar der conscientie, daar had Gods oude volk het, daar hoor je tegenwoordig niet meer over. He, dat is allemaal in het museum gezet. Maar Gods woord verandert nooit hoor. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewicht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Als dat niet meer waar is, dan blijft de hemel leeg. Opdat zij wel geoordeeld zouden worden naar de mens in het vlees, die oude mens, die moet sterven. Dat is onverbiddelijk. Daar ontkomt niet één kind van God aan. Nee, er komen geen oude mensen in de hemel, alleen maar. Maar leven zouden naar God in de geest, dat is die nieuwe mens in Christus. Dus dat heeft niks te maken met die mensen die geleefd hebben in de tijd van Noach en door de zondvloed zijn omgekomen, eeuwig omgekomen. Want er was buiten de ark geen behoudenis. En dat is geestelijk precies hetzelfde. Buiten Christus, buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Gemeente, we zullen er eerst van zingen. En wel van het 5e zangvers van Psalm 16. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgeloofd en spijt. Des vijands in de grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. Uw heilige zal van geen verderving weten. Het 5e zangvers van Psalm 16.
Sin once, but in that he lived to God. En het is fundamenteel in het Nederlands staat er, hij is, wat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Der zonde. Gods volk is der wet gedood. Paulus zegt in Galaten 2 vers 19, ik ben door de wet der wet gestorven. Aan de wet. Nou, zo moet u het verstaan. Hij is aan de zonde gestorven. Als borg voor zijn kerk, als plaatsbekleder, want de plaatsbekleding, de levende plaatsbekleding is in onze dagen zo verdonkerd en verduisterd. Alsof Christus alleen maar voor de zonde had betaald en voor de rest niks. Nou, nou. Hij is in onze plaats gaan staan. Hoe is hij in onze plaats gaan staan? Zo wij in Adam zijn van nature. Including our responsibilities, die we hadden in Adam, die we hebben in Adam, dat heeft Christus allemaal op zich genomen. Hij stelde zich vrijwillig verantwoordelijk voor de zonde zijns volks en de straf die daarop volgde, volgen moest, ten dag als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. In die plaats is Christus gaan staan. Dat is nou de heerlijke plaatsbekleding van Christus, dat er geschreven staat, en dat hij eenmaal gestorven is, dat is hij der zonde gestorven. Dus verandert dat woordje der een toe in het Engels, niet met voor ons gestorven.
Nee, want dat gaat veel dieper. Christus is in de plaats van de eerste Adam gaan staan en gezegd, ik heb gezondigd, reken mij de straf toe. In de toerekening.
Kijk, dat is nou de kracht van de plaatsbekleding van Christus, dat hij niet alleen de prijs der zonde heeft betaald, maar dat hij ook de grootste zondaar geworden is in de toerekening. Terwijl hij zelf geen zonde gekend had nog gedaan. Hij hoefde zelf niet te sterven omdat hij zonde had gedaan, want anders had hij voor de zonde trouwens niet kunnen betalen. God eiste dat de mens die gezondigd had ook voor die zonde moest betalen, maar dan wel volkomen naar de eis van de wet. Nou, daar was geen mens meer toe in staat. Er is geen sterveling op aarde die daartoe in staat is. Want dan moet onze gerechtigheid groter zijn dan de gerechtigheid van de fariseeën. En wiens gerechtigheid is groter dan de gerechtigheid van de fariseeën? De gerechtigheid van Christus. Dus goed verstaan dat Christus in onze plaats is gaan staan, that we might be released from that Adam state. There must be not only sin, only our sins born, but we ourselves released from the old Adam headship. Ja, ik zeg het nou even in het Engels, want die Engelse vertaling, die like ik toch wel, for in that he died to sin once, but in that he lived to God. He died unto sin. Dat woordje unto, dat, hè, dat der, dat licht ik er even uit, omdat dat in Romeinen 6 vers 10 staat, niet dat Christus voor ons gestorven is.
Dat is ook waar.
Maar dat hij der zonde gestorven is. En dat heeft hij als plaatsbekleder gedaan. Hij is tot zonde gemaakt in de toerekening, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Als hij geen plaatsbekleder was geweest, was de betaling van de zonde niet volkomen geweest. Dan was God toch niet bevredigd geweest. Want als je een bedelaar $100 geeft en hij versnoept die $100, is het nog steeds een bedelaar. Nou, Christus heeft veel meer gedaan voor zijn volk. Hij is in hun plaats gaan staan. Hij is in de plaats van die eerste Adam gestaan. Daarom wordt hij ook genoemd de laatste Adam, ofwel de tweede Adam. En hij heeft al onze verantwoordelijkheid die we in de eerste Adam, door de eerste Adam verschuldigd waren aan God, to furnish God, die heeft hij op zich genomen. Daarom kunnen we ook zeggen dat Gods volk leeft voor de verantwoordelijkheid van Christus. Dat wordt ook in zondag 1 Heidelbergse catechismus, wordt dat duidelijk gezegd. Dat Gods volk niet meer leeft voor zijn eigen verantwoording. Er wordt in onze dagen veel gesproken over de menselijke verantwoordelijkheid. Maar mensen, ik zou je vertellen, als je nooit verder komt dan dat, dan zal God je verdoemen. Omdat je die verantwoordelijkheid totaal niet nakomt. Want die verantwoordelijkheid die wij hadden in het paradijs, die is ten dode toe verzondigd. Dat ligt nou in de huidige prediking, komt dat totaal niet meer ter sprake. Dan wordt er gepredikt, ja, alsof een mens, ze nemen aan dat ze verlost zijn, want er wordt zo in het algemeen gepredikt in onze dagen. Ja, dat is niet iets vreemds voor Gods volk, het staat ook allemaal in Gods woord geopenbaard dat dat zal gebeuren. Maar dan wordt er zodanig gepreekt alsof een mens na zijn ingebeelde verlossing dan nog zijn verantwoordelijkheid heeft om dit of dat te doen. Nou mens, hoe ver zal het dan met de mens komen? Niet verder als de hel. Want de wet die spreekt daar de verdoemenis over uit, over al die verantwoordelijke mensen. God houdt de mens verantwoordelijk. Oh ja! Oh ja, want hij heeft de mens goed, is een beeld en naar zijn gelijkenis geschapen. En God eist zijn beeld terug. Oh, dat blijft staan. Dat blijft tot in de eeuwigheid staan. En degenen die daar niet aan kunnen voldoen, die zullen daar in de eeuwigheid moeten betalen zonder te betalen. Zonder af te lossen. God verandert niet die oude mens. Hij heeft hem naar het kruis gezonden. Ja. Want Christus heeft ons vlees aangenomen, onze natuur aangenomen. Hij is de broeder in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij is tot zonde gemaakt. Hij is tussen de misdadigers gekruisigd. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Dat heeft ook alles te maken met de plaatsbekleding. Voor de goddeloze, maar hij is der zonde gestorven. Eenmaal en voor altijd. Alzo ook gij lieden. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zouden we nog in dezelfde kunnen leven? Wij die der zonde dood zijn? Nou, dan moet je nou eens even naastleggen op wat ik hier predik, naast de huidige theologie, dat een sodomiet een sodomiet blijft, met al zijn lust en begeerlijkheden, en die wordt aan het strijd gezet, voorwaarts christenstrijders, tot aan zijn dood toe. En wat gebeurt er met zo iemand? Die valt in de hel. Want die is nooit der zonde gestorven. Hou je er goed rekening mee? De leer van Christus wordt zodanig in onze dagen overtreden, dat ze hem met die Nashville-verklaring zeggen ze, nou dat is geheel bijbels. Is dat een bewijs, die uitspraak? Nou, dat is geen bewijs. De Bereërs die zouden dat onderzocht willen hebben. Die zouden Gods woord ernaast leggen, erboven leggen. En elke regel, we hebben het ook gedaan, u kunt het lezen. 235 refofielen hebben de Nashville-verklaring ondertekend. En ik zou je dit zeggen, dat die refofielen totaal verstrikt zitten in die oude mensleer. Want als je een nieuwe mens in Christus bent, dan zou je zo'n Nashville verklaring niet kunnen ondertekenen. Absoluut niet. En degenen die hem niet ondertekend hebben, die hebben hem niet ondertekend omdat ze, wat ik nu zeg, als nieuwe mensen in Christus dat niet kunnen. Nou, dat was niet de reden hoor. Dat was echt niet de reden. Want die vijnen ze ook allemaal mee. Die hebben er ook niet tegen getuigd. En als je er niet publiek tegen getuigd hebt, dan ben je hetzelfde als die ondertekenaars van die Nashville-verklaring. 100%. En van al dat zwijgen, daar geeft Gods woord ook geen cent om. De vrijmaakplicht is in onze dagen weg. Zoals in Ezechiël zo duidelijk staat omschreven. En in al Gods woord. Dan ga je mond open hoor. En ik heb gezegd, die Udo Ulfkotten, dat was een Duitse journalist. En die man die heeft een boek geschreven, hij heeft meer boeken geschreven. Het zijn allemaal bestsellers. Dat is wel een ontwaking geweest in het Westen. En er komt nog veel meer tot ontwaking, want dat moet ik u zeggen, die deep state, die gaat het verliezen. Epstein is nou gearresteerd. Hij lag al bewusteloos in zijn cel, want die deep state die wil niet dat die nou die eenmaal gearresteerd is nog verder leeft. Want als die eenmaal dood is, ja, dan kan hij niks meer verklappen. Om het maar eens eenvoudig te zeggen. He? Voor mensen die er allemaal mee involved zijn, zijn allemaal hooggeplaatste politici, die in de regering, koningshuizen, noem maar op. Want als dit gaat doorrollen, nou, dan komt er nog wat openbaar. Maar het is aan de andere kant weer te vrezen dat de deksel op de doofpot gaat, zoals de deksel op de SGP-schandaal. He? Je hoort er niks meer van. Dat die stichting, die SGP-stichting VOE, VOE, die maakte allerlei plezierreisjes op kosten van subsidiegeld, hè, van belastinggeld. En dat heeft 10 jaar doorgekankerd. Van der Staaij heeft er zelf ook gebruik van gemaakt. En nou, Blok heeft gezegd dat moet uitgezocht worden. Maar de SGP die zal er alles aan doen om dat deksel op die doofpot te houden. Maar het helpt toch niet, het helpt toch geen zier. Want Gods ogen doorlopen de ganse aarde. Daar kun je zien wat er nou, wat de vruchten zijn van die SGP-politiek. Dat is allemaal leugen en bedrog. Ook buiten die stichting VOE. Dat is allemaal leugen en bedrog. Dat heb ik al met duizenden feiten bewezen. En het wordt steeds weer bewezen. Want ook in onze dagen, de ogen van wetenschappers, van vele wetenschappers, gaan ook open. Je hebt die klimaathoax, die krankzinnige klimaat, global warming. Er wordt 1000 miljard en veel meer, want dat is maar een beginbedrag. Dus nog maar een voortje van hetgeen wat komen gaat. Bijvoorbeeld alle huizen moeten opnieuw geïsoleerd worden, moeten warmtepompen in. En dan slaap je ook niet meer. Want ik zou je zeggen, ik weet mensen die tussen die windmolens wonen, die ze nou overal neer gaan zetten. Het landschap wordt helemaal vervuild door die windmolens en die zonnepanelen. Maar als je tussen windmolens woont, je wordt absoluut krankzinnig. Dat geluid, dat kan een mensen, een hersens niet verdragen. Je wordt helemaal gek. Dat is ook bekend. Maar ze drukken er alles mee door, want dat is juist hun bedoeling. Die 5G, dat is juist de bedoeling dat de mensen arm en ziek worden. Dat is juist de agenda die erachter zit. Waarom hebben ze daar zo'n belang bij? Om de mensheid te slaven, in dienstbereik, onder het juk te brengen. Dat is de bedoeling van de elite. Dat is ook helemaal in het kader van de nieuwe wereldorde. En je hoort niks, RD praat alles vlak. Ten aanzien van het klimaat, daar vechten ze voor. Hè? Diederik van Dijk, zo'n klimaatidioot, ik moet het maar zo zeggen hoor. Die is net als Al Gore, hè? Die geloven er heilig in. Ja, Van der Staaij zegt klimaatgekte, maar hij gaat wel voor die CO2-uitstoot. Die niks met de opwarming van de aarde te maken heeft. He, er zijn grote Noordpoolbranden, bosbranden. Nou, die stoten zoveel CO2 uit. Die lachen heel dat klimaatakkoord in Parijs uit in hun gezicht. Want die 100 megaton per 2 maanden uitstoot aan CO2, dat kan geen klimaatakkoord overwinnen. Dat is maar een emmertje CO2 in vergelijking met die 100 ton, megaton per maand CO2 die uitgestoten wordt. Kun je zien hoe je bedrogen wordt? Mensen denken niet meer na. Dat weet de elite, dat de mensen niet, het gros mensen niet nadenkt. En alles slikt, die gaan van dag tot dag. Wat ze gisteren in de krant gelezen hebben, weten ze al niet meer. En ik moet het u ook zeggen, weet u nog wat ik vorig jaar heb geschreven? Aan fundamentele zaken, weet u dat nog? Herhaalt u dat? Herkoudt u dat? En wat Gods woord schrijft, we moeten het altijd wel weer horen. Maar als de geest Gods je niet tot onderzoek zet, dan ben je net zo stommerik als de rest hoor. Ja, ik moet het maar zo zeggen, gemeente. Vergeef me die woorden, maar Gods woord spreekt ook in die trant. De prediking van Whitfield was agressief. Hij zette de mensen voor Gods rechterstoel. Dat wordt niet meer gedaan in onze dagen. Het is allemaal een zoete Jezus die voor allen gestorven is. Het is een leugenleer. Een leugenleer. Christus is gestorven in Stettinus. Hij is in onze plaats gestaan. Die plaatsbekleding van Christus, daar valt de mens geheel buiten. Dat wordt gezegd in die woorden, dewijl dan Christus voor ons, daar heb je de plaatsbekleding van. En dat wordt benadrukt met het feit dat hij der zonde gestorven is. Voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat u in het vlees geleden heeft ten aanzien van die dood van de oude mens. Daar slaat het op hoor. Dit slaat niet op de heiligmaking. Dit slaat op de doorgang door de enge poort waar die oude mens het leven verliest. Want er staat duidelijk, in het vlees geleden. Ja, nou daar kan die Udo Ulfkotte ook wel wat van vertellen.
Niet in geestelijke, maar in maatschappelijke zin.
Ja, de man leeft al niet meer en ik vrees dat hij vermoord is. Hij heeft een hartattack, maar ja, dat, wat er in onze dagen allemaal gecreëerd kan worden. Nou mensen, breekt me de mond niet op. En al die klokkenluiders van naam, want kijk, als je zulke boeken schrijft zoals Udo Ulfkotte dat gedaan hebt. Hij is ermee in de schuld gekomen dat hij een gekochte journalist was en dat hij zeg maar de elite naar de mond heeft gesproken. En dat hij daar grof voor betaald kreeg. Hij heeft heel de wereld afgereisd. Hij weet van binnen en van buiten hoe de CIA werkte, hoe de FBI werkte en al die geheime diensten. En hij is tot ontdekking gekomen dat hij in dienst stond van de duivel. Nou, dan wil ik nog niet eens over bekering spreken. Maar als je ziet hoe Udo Ulfkotte na die ontdekking in de schuld gekomen is en is gaan strijden voor recht en gerechtigheid. Dat vind je in heel de kerken niet meer. In geestelijke zin bedoel ik. Dat is helemaal weg. Het is een nationale schande wat er in de kerken voltrekt. En er is geen één predikant die heeft er enige interesse in zelfs. Het interesseert ze niks. Helemaal niks. Een stelwagen. Lid is van de toezichtcommissie van het RD. En hij pakt deze dingen niet aan. Dan staat hij straks met die ongerechtigheid voor God. Dat zal ik je vertellen. Je kunt het nog zo vroom inkleden. Je kunt nog zo vroom preken. Je kunt je eigen nog zo vroom worden. Maar dit is het criterium. Opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees. Maar leven zouden naar God in de geest. Dus als de wedergeboorte plaatsvindt, dan is dat een wedergeboorte van de nieuwe mens. Dat is geen change. God's way was not to change the old man, but to send it to the cross. En dat heeft Christus vrijwillig gedaan. En dat was de verwerving. Dat Christus aan het kruis gestorven is, daarmee is ook in voorwerpelijke zin onze oude mens gedood in eens en voor altijd. En daar zijn er sommigen die gaan er nog wel in mee, maar die maken van de verwerving de toepassing. Maar dat is ook een dodelijke vergissing. En dan zeggen ze, wat Paulus zegt in Galaten 2 vers 19, ik ben door de wet gestorven, dat gold alleen Paulus. Nou, de hel zal je halen. De hel zal je halen als je zo Gods woord durft te verkrachten. Paulus die leert in zijn apostolische brieven. Hij neemt Abraham als voorbeeld voor de rechtvaardigmaking. En dan vertelt Paulus ook hoe hij er zelf aan gekomen is. Maar dat geldt al Gods kinderen. Al Gods kinderen zijn door de wet aan de wet gestorven. Dat was voor Christus niet nodig. Want hij heeft geen zonde gekend nog gedaan. Christus was juist gekomen om de wet te vervullen. Maar hij is der zonde gestorven. Dus dat betekent, moet je verstaan, is een overwinnende kracht. Dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Hij heeft de zonde door zijn dood overwonnen. Als plaatsbekleder voor zijn volk. Dus volk van God, hij heeft niet alleen de prijs betaald. Want dan zou je, nadat je die prijs hebt opgegeten, om het zomaar eens te zeggen, weer in de zonde terugvallen en weer als een oude Adam leven. Nou. Dat heeft Christus nou juist voor zijn volk. Hij heeft zich in de plaats gesteld van die oude Adam en alle gerechtigheid vervuld. Johannes zegt, mij behoort van u gedoopt te worden. Hij zegt, laat nu af, want het betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. Als plaatsbekleder. Hij is besneden. Als plaatsbekleder voor zijn volk. Hij is gedoopt als plaatsbekleder voor zijn volk. Als borg voor zijn kerk. Het bloed ging over de ganse kerk. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dus als je in Adam blijft. No one who remains in Adam's race will be saved. Goed verstaan hoor. Dat moet toch een alarmklok in uw leven gaan luiden. En Gods woord luidt die klok. Die wordt ook nu geluid. Haast en spoed u om uw levens wil. Want als die oude mens niet sterft aan deze zijde van het graf, dan gaat hij voor eeuwig sterven zonder te sterven.
Ja.
Maar ik vond het verhaal van die Udo Olfkutte, en je moet dat interview lezen die met hem gehouden wordt. Dat is een lang interview. En dan geeft Udo Olfkutte getuigenis hoe het gegaan is in zijn leven. En die strijd der gerechtigheid die hij toen opgepakt heeft, hè, door die boeken te schrijven, publiceren. En het RD heeft de hondsbrutaliteit aangedurfd om die Udo Olfkutte als een complottheoreticus neer te zetten, hem te belasteren en te verraden om hun eigen verdoemde mediacorruptie te verbloemen. Nou, RD, ga je gangbaar, maar je bent al lang onderschept. Steef de Bruin, je bent gewoon een puppet van de nieuwe wereldorde. Want als Jacob Rothschild zegt dat je op moet houden, dan kun je je tent wel sluiten. Als ze niet publiceren overeenkomstig de code van de elite, dan kan het RD zijn tent wel sluiten. Dan zegt Jacob Rothschild, in zijn handen zijn menselijk gesproken alle mediabedrijven, alle kranten, die staan onder censuur. Dat als ze niet publiceren overeenkomstig wat de elite wil, dan kunnen ze hun tent sluiten. En ik kan je precies vertellen hoe dat bij het RD is gegaan. Ik kan je precies vertellen. Kranendonk en Steve de Bruin, die Jansen, dat was ook om niks. Maar juist die twee laatste redacteuren, want heel die Bilderbergen beweging, die trekken de touwtjes strak aan. Het gaat een versneld proces in onze dagen. In Zweden en meer landen worden er al duizenden mensen geshipped dat ze de creditkaart niet meer nodig hebben. En dat gaat dan zogenaamd nog vrijwillig, maar de kom en binnen afzienbare tijd wordt dat verplicht. De vaccinatie, kinderen worden in Duitsland verplicht gevaccineerd tegen mazelen. Dat is al verplicht. Maar aan zulke verplichting kan Gods volk zich niet onderwerpen, hoor. Absoluut niet. Nou. Het moet toch God meer gehoorzaam zijn als de mensen. Maar weet je, het wordt zo geleidelijk ingevoerd. De dominees houden overal hun mond over. Dus die kudde die wordt gewoon klaargemaakt, die refokudde voor de aanbidding van het beest. Absoluut de waarheid. En dominees die zullen er ook in volgen.
En Kranendonk en de Bruinen van der Staaij geven daar richting aan.
Je zal ervoor staan te kijken wie Christus allemaal gaat verraden. En dat zijn al die regel des levens dominees. Die zullen dat gaan doen. Want die zijn nooit de dood gestorven zoals hier in vers 6 staat verkondigd. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens ten dode. Ik ben door de wet gestorven. En Paulus zegt het nog nader in Romeinen 7 vers 9. Want toen het gebod kwam is de zonde weder levend geworden. Maar ik ben gestorven. Daar heb je dat gericht. Onder die last der zonde houdt geen mens het uit als de Heilige Geest dat gewicht der zonde doet voelen. Die we van nature op onze ziel geladen hebben. Van nature voelen we dat gewicht niet, want dan hebben we geen last van de zonde. En in de vrezen des Heren geen lust. Maar als je dat gaat voelen, die last der zonde, zulk een last van zonde en plagen niet te dragen. En ik ben gestorven, zegt Paulus. Nou, dat staat hier precies met andere woorden geschreven. Wel geoordeeld naar de mens in het vlees, maar door de gebeden geboorte, door de stemmen des zoons van God, de doden zullen horen, de stem des zoons van God, zouden leven naar God in de geest. En die naar de geest leven, die naar de geest wandelen, die bedenken wat des geestes is. Bedenk Gods volk nooit wat des vleeses is. Je moet het verstaan naar de staat waarin ze gezet zijn. Die in het vlees wandelen, dat zijn mensen onder de wet. Natuurlijke mensen die nog leven in de zonde. Die in de geest wandelen, die zijn in de staat, in het koninkrijk van Christus overgezet. Dus dat struikelen in de zonde wordt hun niet meer toegerekend. Ja, anders versta je de leer van Christus niet, hoor. Het is niet van vandaag wel en morgen niet. Nou. Dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft tegen God. Alzo ook gijlieden, bekeerde Romeinen. Houd het daarvoor. Dat gij wel der zonde dood zijt, Paulus zegt niet. Dat gij stervende zijt aan de zonde. Dat leert Gods woord nergens. Gij zijt gestorven. Gij hebt dat oude, die oude mens afgelegd en die nieuwe mens aangedaan. Mooi hè? Ja, prachtig. Heb Gods volk dan geen strijd meer? Juist dan ontstaat de strijd. Wel te verstaan, een wettige strijd. Een wettig gebruik van de wet. Anders niet. Paulus zegt toch in Romeinen 7 vers 1. Ik spreek tot degene die de wet verstaan. Het is toch geen wispen door mensen. Echt niet als je zegt van jongen, het gaat mijn verstand allemaal te boven. Nou, mijn verstand gaat het ook te boven. Het is een zaak des geloofs. En dat wordt ook verstaan door het geloof. Naar de mate des geloofs. We mogen ten dele kennen en weten. Maar dat betekent natuurlijk niet dat zalig worden een misschientje is. Nou. Wij weten dat wij overgegaan zijn vanuit de dood in het leven. Omdat we de broeders lief hebben. Omdat die oudste broeder ons lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Dat is geen misschientje. Ben je een wijze mens. Dat is wel een bestreden zekerheid. Oh, absolute waarheid. Weet je waar je dan gaat beleven? Dan ga je met Jona overboord. Keer op keer. Want we lopen altijd weer op die... Hè? Dat gaat makkelijk. Ik heb die Hans van Tilburg horen vertellen toen hij naar Canada ging. Ik zeg, nou vertel me je verhaal eens. Ik zat er toen met Klaas Veldman in zijn huisje. Ik zeg, dat wil ik toch wel eens weten hoe jij daartoe gekomen bent. Ja, hij zegt, we moeten naar Canada. Ik zeg, nou wel, vertel eens. En toen had hij zijn verhaal gedaan. Ik zeg, nou het lijkt heel veel op de loopplank van Jona. Nou ja, toen die ging, toen viel er al een vliegtuigmotor uit. Dus hij moest al landen in Groenland. En toen kwam hij aan op Nova Scotia. Ja, nog gepreekt natuurlijk. Nee, alleen de groenten verbouwd. Hè? Ja, en toen was ook het water afgesloten. Ja, toen moest hij te lange lessen terug naar Nederland. Ja, kijk, daar heb je met de loopplan van Jona. Dat houdt geen stand. Maar tot Abraham werd gezet. Ga gij uit uw land en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Nou, dat kan ik je vertellen uit mijn leven. Ik heb het altijd van me af willen werpen. Maar als God dat besloten heeft. Als God besloten heeft dat ik als een Jeremia tegen dat volk moest strijden. Ik heb u tegen dat volk gesteld als een ijzeren pilaar. Ze zullen wel tegen u strijden, maar u niet overwinnen. U niet overmogen. Dan heb ik daar geen zeggenschap in. Dat wordt niet meer verstaan. Er wordt met Gods woord gewerkt. Ja, maar Paulus en dit en die en Petrus zegt. Ja, het zal allemaal wel zo zijn. Maar heb God het u ook gezegd? Hè? Dat betekent natuurlijk niet dat Gods volk maar een heel dun bijbeltje hebt van wat God tot de ziel gesproken heeft en de rest van de Bijbel. Nou. Want met dat spreken Gods tot de ziel ga je heel Gods woord omhelzen. Van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. Oh, absolute waarheid. Maar je kan niet van alle teksten zeggen dat in de toepassing is verheerlijkt. In Christus wel. Oh ja. Maar kijk, daar heb je nou die grijpgrage mensen in onze dagen. Die kunnen wel de beloftes van Gods Bijbelblad stelen. Maar ze hebben het nooit over de oordelen die God in zijn woord heeft uitgesproken. Hoef je die dan niet aan te nemen? Moet je alleen maar de belofte aannemen. Ja, dat is makkelijk. Maar hier staat wat anders. Hier staat wat anders. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden. Opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees. God's people must righteously be released from Adam. Before they are created in Christ another Adam. Dat gaat door een weg van recht hoor. Houd er goed rekening mee. God gaat met die oude mens afrekenen. Dat is een heerlijke leer hoor. Dat is echt een heerlijke leer. Want God heeft een wet gesteld. God heeft een wet gesteld. De heidenen gaan verloren om de paradijswet die ze in Adam hebben overtreden. Maar degenen die onder de waarheid van Gods woord zijn grootgebracht, die gaan verloren omdat God er een wet bij gesteld heeft. Er is geen excuus meer. Er is geen argument. Dat je onbekeerd blijft leven, mijn kind. Er is geen argument, want God heeft een wet gesteld. Opdat de zonde zou vermenigvuldigen. Dat alle mond gestopt worden. En de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. En als dat nou een waarachtige waarheid is. Zou je dan niet voor God in de schuld vallen? Zou je dan niet dadelijk tot Christus vluchten? Wat is tot Christus vluchten? Een mens heeft geen macht, geen power, geen handen en geen benen om tot Christus te vluchten. Hij komt in het gewaad van zijn woord tot u. Gij die u verloren bevindt, onder de wet verdoemd en vervloekt. Christus komt in de prediking, in het gewaad van zijn woord tot u. Hij is zo neerbuigend goed. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Want als hij uw hart hebt, dan hebt hij je hele leven. Ja? Want daartoe is Christus gekomen om de doden het evangelie te verkondigen. He, door middel van zijn profeten, door middel van zijn apostelen. Hij heeft het zelf ook gedaan, want de doden die zullen horen de stem des Zoons van God. Dus ze worden eerst tot de dood veroordeeld. Die straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. God heeft het oordeel aan zijn zoon voltrokken. Maar je zal toch iets gaan leren kennen van dat zwaard. Ontwaak tegen uw herder. Nou, die herder die is niet in zicht hoor. Voordat je der wet gestorven bent, is die herder niet in zicht. Dat moet ik u vertellen. Dan zie je alleen maar dat zwaard. Dat gaat ontwaken, dat is ontwaakt. Dacht je dat Isaac nog kon zeggen toen hij dat mes zag nederdalen? Nou ja, het zal toch wel goed aflopen. Zo? Echt niet. Nou was dat voor Isaac niet erg. Die had geen wettische vrees meer om te sterven. Nou, dat niet. Dat niet. Maar dat mes kon niet door Isaac heen. Nee. Want de straf die ons tevreden brengt was op hem. Isaac was daarom geen type van Christus toen hij op dat offeraltaar lag. Nou, absoluut niet. Hij was een type van de kerk. Dat mes ging niet door Isaac. Het ging door dat rammetje. Dat was een type van Christus. Die verward, die zich vrijwillig hebt laten verwarren in de struiken van onze ongerechtigheid. Maar die oude mens, daar was Isaac al aan gestorven. Opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees. Daar heb God geen genade voor. Die moet sterven. Ja, daar hoef je zelf niet aan te voldoen. Laat God het doen. Ik ben door de wet gestorven, maar leven zouden naar God in de geest. Opdat ik goden leven zou. Het woord dat is volledig met elkaar in harmonie. Christus eenmaal voor altijd. Want dat hij der zonde gestorven is, dat hij gestorven is, dat is hij eenmaal der zonde gestorven. Wans, unto sin. Heerlijke waarheid. Dat is de plaatsbekleding van Christus. Alzo ook gijlieden. Paulus spreekt dan in de toepassing der zaken, waarvan ten aanzien van zichzelf.
En dat geldt voor de ganse kerk.
Ik ben door de wet gestorven. Toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden. Maar gij zijt ook, Paulus, door het lichaam van Christus. Dat is de grond, dat is het fundament. En de toepassing der zaken, dat is door de doorgang door de tent. Er komen geen levende mensen door die poort heen. Nee, alleen maar lijken. Christus heeft alleen werk aan lijken. De doden zullen horen. Hij is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dood in zonde en misdaad. En dan weten ze dat ze dood zijn in zonde en misdaad. Dan heb je ook je straf aanvaard. Dat hoort er altijd bij. Dat hoort er altijd bij. Want anders wil je toch niet echt als een dode worden aangemerkt. Als een verloren zondaar worden aangemerkt. Als een totale goddeloze aangemerkt worden. Nou, dan heb je altijd nog wel een uitvlugje. Maar als God dat gericht gaat spannen in dat dal van Achor, daar is geen genade. Totdat die deur der hoop aan je ziel wordt geopenbaard. En het heb God belief zijn zoon in mij te openbaren. En wat is daar de vrucht van Paulus? Opdat ik de heiden het evangelie zou verkondigen. Dat geldt voor al het volk. Dan gaat die mond open tot zijn Heer. God heb ik hiervan, die getrouwe Heer. Hoorde mijn stem. En mijn smekingen. Nou, het gaat er niet daarom, hoor, want de Heer snijdt ook die smeking af. Ja, als je nooit aan je bidden bent afgesneden, dan geloof ik niet dat je werk God zet. Want hij gaat ook dat bidden afsnijden. Dat was bij die moordenaar aan het kruis al afgesneden. Hij zei niet, Heer, bekeer me. Want dat kon niet meer. Dat kon in de eeuwigheid voor die moordenaar niet meer. Weet je wat hij toen riep? Heer, gedenk mij. Ook als ik in de hel zal zinken, één gedachte van u is me in de hel genoeg. En toen viel genade vrij. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Amen. Heren, uw woord zo heerlijk geschreven, zo heerlijk opgetekend.
En dat we de betekenis daarvan zouden verstaan in de toepassing des harten. Dat hij gestorven is, eenmaal der zonde gestorven is. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode, alzo ook gij lieden. Die mens der zonde betrekt gij in het gericht. Maar de grond is dat Christus gestorven is. Eenmaal voor altijd, alzo ook gij lieden. Ik ben de wet, der wet gestorven, omdat ik Gode leven zal, levend gemaakt. Tot uw eer, opdat onze monden geopend zouden worden door uw geest, opdat er geen stilzwijgen bij ons gevonden zou worden. Heren, dat gij de aandrijver, de gedurige aandrijver daarvan zou zijn. Want we staan open om te hinken en te verzinken. Maar dat gij de gedurige aandrijver zou zijn. Hoewel gij nooit meer tekort komt als we eeuwig onze mond houden. Want gij zijt verheerlijkt in en door uw lieve Zoon. Op het hoogst verheerlijkt. Maar gij hebt van eeuwigheid gebeeld dat gij uw volk daarin doet delen. In die heerlijkheid van het Lam. In die heerlijkheid Gode en het Lam. Om aan deze zijde ook uw lof te mogen vertellen. Opdat uw koninkrijk nog mag zo worden uitgebreid tot aan de verste grenzen. Verheerlijk dan uw naam en kracht om Jezus willen. Amen. Gemeente, dat laatste vers nog van Psalm 16. Gij maakt heel lang mijn levenspad bekend, waarvan in druk vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Schenk mij een kort verzadiging van vreugde. Het zesde zangvers en wat er verder volgt, Psalm 16. Zijn over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.